lang bij elkaar? Ja. Hoeveel jaar al?
61 jaar.
Wauw. Dat is wel een heel mooi beeld van trouw. Ja, inderdaad, maar je wel verklappen hoor. Heel mooi. Nee, het is voor jullie. Voor jullie. Nee, maar ik vind het dat als mensen, als oude mensen komen, ook in mijn vak, als ik mensen tegenkom en ik vraag daarna en ik hoor dan hoe lang ze bij elkaar zijn, dan denk ik, wauw, wat een trouw. Wat een mooi beeld van wie God is. En ja, daar geniet ik dan van en denk ik, yes. Wij zijn 22 jaar bij elkaar. Ja. Mag ik voor je bidden? Ja, dat is het licht, hè? Het moet alleen nog ontstoken worden.
Brand
niet van verder door de kop. Ja, wat rijd je in? Lieve Vader, Heer, ik wil u danken, Heer, voor onze broer Kees. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u hem ook zegent en gezegend heeft in de voorbereiding, Heer, dat u woorden, Heer, van zegen voor hemzelf en voor ons allen, Heer, op zijn hart heeft gelegd, Heer, en dat u door hem heen spreekt, Heer, dat u zijn lippen zal zalven met uw geest, dat hij zal spreken, Heer, zoals ook het jaarthema is, Heer, het stromen van levend water uit hem gaan komen, Heer, dat het ons zal opfrissen, dat het ons zal doen groeien en doen veranderen, Heer, naar het beeld van uw Zoon. Heer, ik dank u voor Kees, Heer, voor zijn huwelijk, voor zijn vrouw, Heer, dat u hen als eenheid ook zegent, Heer, en krachtig zal bijstaan, Heer, in alle situaties waar ze in zitten of langskomen of wat ook, Heer. Maar vooral ook, Heer, dat ze uw vreugde daarin mogen ervaren en beleven, Heer, steeds meer. Heer, dank u wel daarvoor. Amen.
Dank je wel. Goedemorgen. Ik vind Dronten altijd een beetje thuiskomen. Ik herinner me nog de eerste keren dat ik hier kwam in die barak daar. En dacht ik van, jongen, wat een heerlijke zendingsgemeente. Die zitten nog gewoon in een houten barak, te midden van alle toestanden daar. Maar vanaf het eerste begin hadden we eigenlijk wel een klik met elkaar en dat geniet ik nog steeds van. Vanmorgen wil ik graag met jullie eens wat nadenken over het thema lopen op het water. En water is natuurlijk een ontzettend belangrijk gegeven. Al dat leven op aarde bestaat grotendeels uit water. En ik ga nog twee keer in de week trouwens naar fitness. Dat zou je niet zeggen als je me zo... Nou ja, sta nog wel dan. Maar ziet loop. Maar goed, mijn fysiotherapeut, dat is een bijzonder mens. We hebben veel contacten met elkaar, spreken vaak erover. En op een gegeven moment praat je ook over het geloof enzovoort. En hij zegt, maar ik geloof in God. Hij zegt, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die niet in God geloven. De mens bestaat voor 75% uit water, voor 25% uit stof. Nou ja, dat kan je over discussiëren, even die procenten. Maar hij zegt, het is toch een wonder dat je uit water en stof zoiets moois kunt maken als een mens. Met ogen, oren, alles erop en eraan. God bestaat. Nou, dat is toch een leuke binnenkomer. En zo komen we van het ene gesprek op het andere. En de week nog weer, afgelopen donderdag, een heel gesprek over zelfvergeving. Kun je jezelf eigenlijk wel vergeven? Als God je vergeeft, heb je vaak nog een probleem dat je jezelf niet kunt vergeven. Al dat soort gesprekken, dat is mooi. Maar het gaat vanmorgen vooral over dat eerste van water en stof. En ik wil gaan met jullie nadenken over dat woordje water. We gaan naar Jesaja 55, vers 1. En daarna gaan we lezen uit Matteüs 14 vanaf vers 22. Dus Jesaja 55 vers 1. Jesaja heeft het daar ook over water. Hij zegt, o alle dorstigen, komt tot de wateren en u die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. En dan gaan we naar Matteüs 14 vanaf vers 22... Lees het allemaal voor uit de NBV 21. En dan staat daar in Matteüs 14 vers 22. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen en nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. En de nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer, over het water. En toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten zij in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden eruit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom tot de wateren. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang en hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit en hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapte, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Het is dus Jesaja die zegt, kom tot de wateren. En als je je Bijbel kent en de verhalen een beetje kent, dan weet je dat er veel verhalen zijn over tot het water komen. Want je kunt namelijk op heel veel manieren naar het water komen. Je kunt naar water komen omdat je dorst hebt. Je kunt naar het water komen omdat de wereld vergaat en je in de ark moet zitten. Je kunt naar het water komen omdat je genezing nodig hebt, zoals Naaman. Dus je kunt om heel veel redenen naar het water komen. Maar laten we gewoon eens even beginnen bij het volk Israël. Het volk Israël zit daar gevangen in Egypte. En wat is het laatste wat ze daar gedaan hebben? Het laatste wat ze daar deden was Pascha vieren. Ze maakten kennis met het lam en het bloed van het lam. En toen ze kennis hadden gemaakt met het bloed van het lam en ontdekten er is kracht in het bloed, want als je dat aanbrengt aan de deurposten, dan gaat de doodsengel voorbij, dus ze ontdekten er is kracht in het bloed van het lam. Wat was toen de logische tweede stap? Kom tot de wateren van de doop. Want als je Jezus hebt leren kennen, laat je dopen, dat is een hele simpele kwestie. En je ziet dat beeld ook helemaal terugkomen. Hè? Want God had ze natuurlijk niet tot de wateren van de Rode Zee hoeven te leiden. Had ze ook met een omweg kunnen gaan. Nee, zegt God, als je kennis hebt gemaakt met het bloed van het lam, dan moet je ook kennis maken met het water. Dan moet je ook laten dopen. En dan lijkt het net alsof die zee hun weg blokkeert, maar uiteindelijk redt het water van de Rode Zee hen uit de greep van de Egyptenaren. Dat is zo leuk als je dat leest in 1 Petrus, dat je ook ziet dat Noach en de zijnen werden door het water heen gered. En als tegenbeeld daarvan schrijft Petrus, red u thans de doop. Waar je misschien nooit over nagedacht hebt, is dat ook de doop heeft een reddende functie. Ja, niet voor de eeuwigheid natuurlijk, want je bent gered op basis van je geloof in de Heer Jezus Christus. Maar die doop, zoals dat afgebeeld wordt daar in Noach en die ark en het volk Israël door de Rode Zee, laat zien dat je ook gered wordt uit een systeem waar je in zit. Een systeem van slavernij, een systeem van zonde, het systeem van de wereld, het systeem van wetticisme. Hoeveel moeite heb je vaak niet om uit een traditionele kerk te komen tot de doop door onderdompeling. Want je gaat je ouders verdriet doen en het is allemaal zo naar. En je laat je wederdopen, wat natuurlijk helemaal niet waar is. Want je bent als kind ingelijfd in het verbond met Abraham. En als je laat dopen door onderdompeling, dan word je door de doop gered. Door de doop in de dood gebracht. Een heel ander verhaal. Dus al dat water waar ik nu al over spreek van Israël en van Noach, dat had dus een reddende functie. Maar voor alle keren dat je tot het water komt, ook als je komt tot het levende water van Jezus, heb je gehoorzaamheid nodig. Dus elke keer als je tot water komt, is naar het woordje gehoorzaamheid. Ik neem je nog even verder mee terug in de Bijbel. Is het je wel eens opgevallen wat er gebeurde op de tweede scheppingsdag? God scheidde de wateren boven van de wateren beneden. En de wateren van boven zijn heel bijzonder, want Openbaring zegt, uit de wateren van boven komt een stroom van kristalhelder water. En de wateren van beneden zijn heel duister. Want in de wateren beneden zitten slangen en draken en duisternis. Dus hij scheidde het ene water van het andere water. Het ene vertegenwoordigde licht, andere vertegenwoordigde duisternis. Ook Naaman moest dat leren. Naaman zegt, ik kan toch net zo goed in die wateren van Syrië gaan zitten als ik toch genezing zoek. En de profeet zei, nee, God wil dat je gaat naar de wateren van de Jordaan. Je moet niet in de wateren van duisternis zitten, je moet in het water komen van het licht. En dan gaat Naaman 7 keer onder in het water van de Jordaan. En in diezelfde Jordaan staat Johannes de Doper vele jaren later te dopen. En dan komt Jezus naar hem toe en die zegt, ik wil gedoopt worden. En dan zegt Johannes, nou, ik ben het nog niet waard om uw schoenriem vast te maken. En dan zegt Jezus, ja, laat het nou maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En dan wordt Jezus gedoopt door Johannes. En Johannes doopte een doop van bekering. En dan denk je, waar moest Jezus zich dan van bekeren? Maar de Bijbel laat zien dat Jezus de mens in alle dingen gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. Maar hij is wel de weg van de mens gegaan. Tot aan het kruis. Wat een gedoe over water, hè? En je vraagt je zo langzaam af, wat heeft dat te maken met Matteüs 14? Want in Matteüs 14 hebben we ook weer te maken met water. En dan komt Jezus aangelopen over dat water. Hebben jullie wel eens in Matteüs 14 gelezen wat er vooraf gaat aan dat lopen op het water? Daaraan vooraf gaat de broodvermenigvuldiging. Wat de NBG nog noemt een wonderbare spijziging. Die gaat vooraf aan dat lopen over het water. Dus Jezus heeft daar net 5000 mannen plus vrouwen en kinderen te eten gegeven met 5 broden en 2 visjes. En daarna gaat hij lopen over het water. Wat een wonder achter elkaar eigenlijk. Maar het is wel leuk dat Jesaja dat zegt. Want Jesaja zegt, kom tot de wateren en komt, koopt en eet zonder geld. En als Jezus het te eten geeft, is dat ook gratis. Als ik jullie dit verhaal vertel, dan moet ik steeds terugdenken aan die jonge man die op zondagmorgen in de voordienst 10 minuutjes mocht spreken. In die kerk, in die gemeente was het zo dat jonge mensen kregen een kans om te leren preken. En dan in de voordienst mochten ze 10 minuutjes een preekje afsteken. En het was ook daar, en die jonge man die daar mocht spreken die morgen, die had het over de broodvermenigvuldiging. Maar hij was zo nerveus. Ik zal je vertellen, om hier te staan is heel iets anders dan daar te zitten, hoor. Dus hij was knap nerveus. En in plaats van het goed te vertellen, zei hij het helemaal verkeerd. Hij zei, de Heer Jezus had 5000 broden om 5 mensen te eten te geven. En toen zat er een man op de eerste rij en die keek die aan en hij zei tegen die man, en dat is een wonder. Waarop die man zei, nou, dat kan ik ook nog wel. En toen was hij zo de kluts kwijt dat hij moest hier naar die achterkamer toe om weer opgepept te worden. En dat duurde ongeveer een week. En een week later mocht hij weer komen spreken. Mocht er nog een keer over doen. En toen zei hij het heel goed. Toen zei hij, nou, de Heere Jezus had 5 broden en 2 vissen. En weten jullie waarom 5 broden en 2 vissen? 5 is in de Bijbel het getal van de genade. Weet je dat ook? Van de genade. Want er zijn 2 wonden in zijn handen, 2 wonden in zijn voeten, 1 in zijn zij. Het is het getal van de genade. Daarom zijn er ook 5 bedieningen. Apostel, profeet, evangelist, het leraar. Om de heilige toe te rusten. Een getal van de genade. En 2 is een getal van de volheid. Zo gaan die 2 tezamen. Mijn Heer en ik. En samen is dat 7. Is ook een getal van de volheid. En hij zegt, en nu weet ik het verhaal heel goed hoor. 5 broden, 2 vissen. En de Heer Jezus had 5 broden en 2 vissen. En gaf 5000 mensen te eten. En diezelfde man van die week ervoor zat er weer op die eerste rij. En hij keek hem aan. En hij zei, en dat kunt u niet. Waarop die man zei, nou, met al die broden die er van de vorige week zijn overgebleven. Toen was hij weer de kluts kwijt. Toen moest hij weer opgevangen worden. En daar zijn ze nog steeds mee bezig. Ja, zo kan het ook. Oké, dat was even het verhaal. Dus 5 broden, 2 vissen, wonderbare spijziging, brood vermenigvuldiging, ging vooraf aan het lopen over het water. Nou kijken we nog even naar het verhaal. Want Jezus heeft dus die 5000 mensen plus vrouwen en kinderen te eten gegeven. En wat willen die mensen? Die willen hem wel koning maken. Dus die mensen zeggen, oh, hij moet koning worden. Wat een geweldig iets. Brood en spelen voor het volk. Gratis. Zo iemand wil je toch koning maken? En de massa was helemaal gek van Jezus. En om nou te voorkomen dat ze discipelen ook zo gingen denken als de massa. Want Jezus zegt eigenlijk, jullie begrijpen er helemaal niks van. Ik ben niet gekomen voor zoete broodjes te bakken. Ik ben gekomen als het brood van het leven zelf. Levensbrood. Dat ben ik. Jullie begrijpen het niet. Dus wat doet hij? Om te voorkomen dat zijn leerlingen hetzelfde gaan denken als de massa, zegt hij, ga naar de wateren. Ga naar het schip. Ga het schip in en vertrek. En dan stuurt hij de massa naar huis en dan gaat hij zelf de berg op om te bidden. En dan, als Jezus gebeden heeft, komt hij over het water aanlopen naar zijn discipelen. Nou moet ik jullie eerlijk zeggen, ik heb dit altijd een wonderlijk wonder gevonden. Kijk, ik begrijp heel goed, als iemand genezen wordt, dan verheerlijkt dat God. En als iemand tot geloof komt, dan wordt God verheerlijkt. Maar wat is nou het nut van lopen op water? Dat is toch een beetje een truc? Is toch, wat heeft het nou, verheerlijkt dat dan God? Ze hebben het allemaal naproberen te doen, dat is zo hoor. Er was laatst nog een verhaal dat ze ook op de Theems in Londen dat een keer na hebben geprobeerd te doen langs de kant zo. En hadden ze allemaal paaltjes onder water gezet met plankjes erop. En dan leek het net alsof hij over het water liep. Maar ja, dat was nadoen, dat was niet echt. Dus dat ging eigenlijk niet helemaal goed doen. Maar wat is nou het nut van lopen op water? En eigenlijk heb ik het jullie al verteld. Want als je even meedenkt, hoe was het ook alweer? Uit de troon van God komt een stroom van kristalhelder water. En daar staat ook in Openbaring, uit de wateren beneden komen slangen en draken omhoog. En dan loopt Jezus over de wateren beneden. En dan laat hij zien dat alles aan hem onderworpen is. Geweldig. Alle duisternis is aan hem onderworpen. Alles wat er in de wereld gebeurt aan duisternis is uiteindelijk aan hem onderworpen. Dus als Jezus over het water loopt, dan is dat niet een truc, maar dan is dat een gewoon geweldige proclamatie van de kracht van God. Alles is onder mijn voeten geplaatst. Onderworpen aan mij. En als Jezus dan over dat water aankomt, dan schrikken de leerlingen. Dan zeggen ze een spook. Want ze kennen Jezus niet in deze hoedanigheid. Ze kennen hem als wonderdoener, ze kennen hem als broodvermenigvuldiger, maar ze kennen hem niet als iemand die loopt over het water. En dat is toch heel bijzonder. Maar de vraag is, kennen wij Jezus? Want wij hebben ook een beeld gevormd van Jezus. Kijk, wij mogen ons geen beeld vormen, wij mogen geen beeld maken ook. Maar hoeveel denkbeelden zijn er? Heb je ook beelden in je denken over wie Jezus is? Hoeveel denkbeelden heb je? Dus denkbeelden zijn ook beelden. En wij hebben ons vaak ingebeeld dat God zo zou moeten zijn zoals wij denken. En dan blijkt hij toch anders te zijn. Dan blijkt hij niet alleen zoete broodjes te bakken. En dan blijkt hij niet alleen maar wonderen te doen. Maar dan blijkt hij ook ineens rechtvaardig te zijn en heilig te zijn. En anders te zijn dan wij hem graag zouden willen. Want ons godsbeeld, zo zou die eigenlijk moeten zijn. En de discipelen schrikken ook. Er komt iets aanlopen, een spook. En dan zegt Jezus, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En dan gebeurt er iets moois, dan is het Simon Petrus en die reageert prompt. En die zegt, Heer, als u het bent, beveel mij dan tot u te komen over het water. En dat is heel mooi. Want Petrus zegt eigenlijk, voor ik iets doe, wil ik zeker weten dat ik in de wil van God sta. En als Petrus dus een bovennatuurlijk wonder wil meemaken, dan wil hij daar graag eerst een bevestiging over. Hij verlangde naar iets bovennatuurlijks, en dat is mooi. Maar hij wilde ook zeker weten dat hij daarbij in de wil van God staat. En dat is mooi. Want als ik een beslissing moet nemen, is het wel belangrijk dat ik weet of ik in de wil van God sta. En nou komt er toch iets lastigs. Want Petrus, die weet nu zeker, het is de wil van God dat ik overboord stap en dat ik ga wandelen op het water. En toch zinkt hij weg. Vind je dat niet lastig? Je staat in de wil van God en toch zak je weg. Hoe kan dat nou? Weet je hoe dat komt? Het is één ding om te staan in de wil van God. Het is nog iets anders om daarbij je ogen gericht te houden op Jezus. Dat zijn twee dingen. Ik sta in de wil van God, maar ik moet ook mijn ogen gericht houden op Jezus. En dat bewijst dit ook. Er is nog iets belangrijks hier. Als Petrus op het water wil lopen, dan geeft hij uitdrukking aan een van de grootste noden van de mens. De mens verlangt altijd naar iets bovennatuurlijks. En dat is logisch. Want God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. En God is een bovennatuurlijke God. Dus is het logisch dat elk mens ook iets in zich heeft, een verlangen naar het bovennatuurlijke. Dat is heel normaal. De Bijbel zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En God en zijn woord zijn één en God gelooft in zijn eigen woord. En als wij naar Gods beeld geschapen zijn, dan geloven wij ook dat zijn woord hetzelfde is als hij. Maar het probleem is dat aan de ene kant zit in elk mens het verlangen naar een bovennatuurlijk iets. Alleen de wereld zoekt dat altijd in het occulte. En daarom wordt het een hele occulte wereld. Met veel afgoden, idolen en toestanden. En als christen zoek je het bovennatuurlijke in God zelf. Want die heeft je geschapen. En er is niks mis mee als je je uitstrekt naar iets bovennatuurlijks, als je het maar niet doet op een occulte manier. En als Jezus dan zegt tegen Simon Petrus, kom tot de wateren, dan is het Jezus die hem uitnodigt en Petrus die moet in beweging komen. En daar zit ook nog een les in. Want als Petrus in beweging komt, dan doet hij iets wat erg noodzakelijk is. Wonderen gebeuren zelden bij mensen die met gevouwen handen blijven afwachten op de dingen die komen gaan. Als Petrus was blijven zitten en had gezegd, goed Heer, als het van u is dat ik op het water loop, til mij dan uit de boot en zet mij op het water. Dan was het nooit wat geworden. Maar Petrus beseft dat hij wel moet doen wat hij zelf kan. En wat kan hij zelf? Overboord stappen. Op het water. Dat doet hij elke dag. Elke morgen als hij van de visvangst thuis komt aan het strand. Wat doet hij dan? Dan roept hij naar het strand, haal me uit de boot. Wel nee, dan stapt hij uit de boot op het strand. Dus uitstappen kan hij wel. Het enige verschil is dat hij anders op het strand stapt en nu op het water. Maar dat is ook alles. Ja, maar hij moet wel zijn deel doen. En dan stapt hij uit de boot en doet hij zijn deel. En nou komt er een hele belangrijke les, ook voor mij. Het bovennatuurlijke komt tot stand door te gaan handelen vanuit het natuurlijke. Laat me dat uitleggen. Op het natuurlijke vlak vraagt God vaak gehoorzaamheid. Een hele simpele vraag aan jullie vanmorgen. Handoplegging bij zieken, is dat een natuurlijke handeling of een bovennatuurlijke? Dat is een natuurlijke handeling. Maar door een natuurlijke handeling te doen, stel je bovennatuurlijke krachten in werking. De oudste roepen, Jacobus 5, opdat ze je met olie zalven, is dat een natuurlijke handeling of een bovennatuurlijke? Dat is een natuurlijke handeling. Maar door dat te doen in gehoorzaamheid, stel je bovennatuurlijke krachten in werking. En als ik dat zo tegen jullie zeg, dan zijn er vaak altijd wel mensen die zeggen, ja, maar die handoplegging helpt niet. Ik zeg nee, maar die gehoorzaamheid wel. Want het gaat om de gehoorzaamheid aan Gods opdracht. Ja, zegt iemand dan tegen me, maar zonder dat kan God het ook wel. Ik zeg natuurlijk kan God het wel. Zonder ons was hij al lang klaar geweest. Maar God heeft ervoor gekozen om tot zijn doel te komen door middel van de gemeente. Door middel van de gehoorzaamheid van de mensen die zich kinderen van God noemen. Mijn handoplegging geneest je niet, maar mijn gehoorzaamheid aan het woord stelt iets in beweging. En dat is de bovennatuurlijke kracht van God komt in beweging door mijn gehoorzaamheid. Ik zal nooit vergeten dat de stichter van de Vineyard-gemeente, John Wimber, die was barpianist en die vertelt dan zijn verhaal hoe hij tot geloof is gekomen. En dan op zeker moment dan bidt hij voor genezing van zieken en heeft hij zo'n hele seminary en heeft de Bijbel leren kennen en hij gelooft dat God wonderen doet. En dan na verloop van tijd zegt hij tegen God, ik bid niet meer voor genezing van zieken, want het enige wat ik bereik is dat ze wat eerder bij u zijn. Punt. En toen zei God, ik heb je niet gevraagd naar de resultaten te kijken, maar om te doen wat ik zeg. En dat moeten wij ook steeds weer leren. Ik heb zoveel wonderen zien gebeuren, maar ook bij mezelf niet alles. Maar tegelijkertijd is God groot. En is God een bovennatuurlijke God. En doet hij bovennatuurlijke dingen. En dat mogen we ook vasthouden. Het bovennatuurlijke komt tot stand door de gehoorzaamheid van mensen die op het natuurlijke vlak gehoorzaam zijn in wat hij heeft opgedragen. En dat geldt voor een heleboel punten. En het wonder bij Petrus was ook niet dat hij wandelde, dat deed hij elke dag wel. Maar het wonder bij Petrus was dat hij de moed had om overboord te stappen. En te doen wat God zei. Eigenlijk zei hij het niet, God, want hij vroeg er zelf om. God zei, kom maar, want als je je uitstrekt naar boven natuurlijke dingen, dan ben ik erbij. En dan stapt hij overboord, dan loopt hij een heel stukje en dan zakt hij weg, omdat hij kijkt op de golven. En dan laat Jezus hem rustig wegzakken. Tot hoe lang moet hij wegzakken? Tot hij roept om hulp. Want pas als hij roept, Heer, red mij, dan is Jezus er weer. Je moet wel roepen, hè? Je moet weer doen wat je kunt. Dus wel roepen. Roep mij toch aan. Dus als je gaat roepen, komt hij er weer. En dan is Jezus er weer. En hij tilt je er weer uit. En nou het slot. Weet je wat ik nou het mooiste vind van dit hele verhaal? De enige die ooit naast Jezus op het water heeft gelopen, is Petrus. En Petrus is het beeld van de gemeente. Want op die Petra, op dat getuigenis, zal ik mijn gemeente bouwen. Weet je nog hoe dat ging? Jezus zei, wie zeg je dat ik ben? En Simon Petrus zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zei, op die Petra, op dat getuigenis, zal ik mijn gemeente bouwen. En dan zie je op een gegeven moment hoe Jezus samen met Petrus, hoe Jezus en de gemeente samen wandelen over de duistere wateren beneden. En dat hij laat zien, alles is ook aan onze voeten onderworpen. Als we wandelen met Jezus. En het mooie is, als je dat realiseert, dan ga je doen wat hij zegt. In gehoorzaamheid. En blijf je ondanks de omstandigheden en alles wat er gebeurt vandaag de dag in deze wereld, blijf je je ogen houden op Jezus gericht. Vanmorgen zegt de Heer, kom tot de wateren. Kom tot de wateren. Kom in gehoorzaamheid. En overwin alle omstandigheden van duisternis. Geef mij nou een hand. En laten we samen proclameren en laten zien in deze wereld wie ik ben. Zullen we er samen voor bidden? Strek je dan uit en geloof de Heer dat hij bovennatuurlijke dingen ook wil doen deze morgen in ons midden. Ik ga voor jullie bidden. En als je behoefte aan hebt om te gaan staan, dan ga je erbij staan. En als je ook nog ideeën hebt van ik kom naar voren en ik wil een moment, een aanraking van de Heer ook hebben door gebed, doen we dat ook. Maar laten we een moment echt zijn in de tegenwoordigheid van God, ook voor onszelf. Vader in de hemel, dit was uw woord. En we bidden dat u ons uittilt boven de omstandigheden op dit moment. Dat u ons losmaakt van alles waar we in zitten. Ons pijnen. Wat ons overkomt in deze wereld. Alle nood om ons heen. Eindeloze circus van mensen die het zo goed weten. en niemand meer u aanroept. Want uiteindelijk bent u de uitkomst voor alle problemen. We naderen tot u. En dan nadert u tot ons. En dan bent u bij ons. En dan trekt u ons uit boven de situatie. We roepen u aan. En u trekt ons uit de duistere wateren van deze wereld omhoog. Zodat we op het water staan. En wandelen met u. We hebben hier mensen die voor je willen bidden. En als je een moment echt wil, even door iemand worden aangeraakt. Kom even hier bij me staan dan. En laat een paar mensen gewoon even voor je bidden. Dat je echt voelt, ik sta niet alleen in deze wereld. Als je het wilt hoor, het hoeft niet. Als je het wilt, kom rustig naar voren toe. Heel ontspannen. En anders op je plaats waar je bent. Geloof dat de Heer op dit moment neerdaalt. En je uittrekt boven je omstandigheden. En je doet ervaren wie jij bent. En wie jij mag zijn. Want ineens zie je het weer zitten. Omdat je niet meer kijkt met je eigen ogen. Maar door de ogen van Jezus. Want van boven ziet het er anders uit dan van beneden. En ineens ontdek je weer. Er is licht. Licht in de duisternis. Licht in de tunnel waar we in zitten. Ineens is hij daar. En je voelt, je ervaart. Hij tilt mij uit de situatie. En plaatst mij op de golven. En alles is onderworpen. Elk probleem, elke nood is onderworpen aan hem. En als ik met hem wandel, ook aan mij. Doorstroom ons zo met uw genade, Heer. Laat uw kracht blijven doorgaan. Zodat we samen mogen ervaren. U bent almachtig. Nu, straks en tot in eeuwigheid. En als je toch nog wil komen, mag het ook na afloop hoor. Maar blijf op hem zien. En rekenen op zijn aanraking. Wees gezegend daarin. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen.
Ik dank u wel, mijn Vader, dat u volleinden zag. Wat u begon.